Ik ga met u lezen uit het boek Openbaring. We schieten al aardig op. En ik lees met u Openbaring 19 vanaf vers 6 tot en met vers 10. Er staat bij de HSV-vertaling die ik lees boven de bruiloft van het lam. En ik lees vanaf vers 6, 19 vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren. Overigens, het woordje zoiets staat bij mij schuin gedrukt. Dat wil zeggen dat het in het Grieks oorspronkelijk niet bij staat. Dus ziet u iets schuin gedrukt staan, de andere soms tussen haakjes, dan is het door de vertalers er neergezet. Dus je kunt eigenlijk beter lezen. En ik hoorde als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid van zware donderslagen. Halleluja, prijst God. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Dus de Heere is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam, dat is de zoon, de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Tot zover dat de Heer ons ook zegent en wijsheid geeft wanneer wij dit woord samen overdenken. Laat mijn woord en daad belijden, Heer, wat u voor mij hebt gedaan. Dat is best wel eens moeilijk in deze wereld. Waar de vijandigheid zo groot is. En ik heb het gevoel, en misschien u ook wel, dat dat ook steeds meer begint te drukken. Dat de vijandigheid toeneemt. Dat de boosheid van de samenleving, het ongenoegen wat er in de samenleving zit en wat ook toeneemt, vooral geprojecteerd gaat worden naar Gods kinderen, naar de gemeente. En dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen waar het boek Openbaring ook van schrijft. En we hebben eerder met elkaar ook gezien, de vorige hoofdstukken, daarbij stilgestaan dat daarin ook geschreven wordt over Babel, Babylon. Dat is die stad die we de oudheid tegenkwamen. Symbool voor de rebellie tegen God. Groter, hoger, aan God gelijk willen zijn. Met God niet rekenen, we maken het zelf wel uit. Nou, die geest van Babylon toen vervult de mensheid de geschiedenis door. En dat ontwikkelt zich steeds meer. En zo leven wij in de tijd van Babylon nu. Het Babylon van de eindtijd. Waar met God niet gerekend wordt. En waar men het liefst met God afrekent. We hebben gezien hoe dat alles vorm en gestalte kreeg in de komst van de persoon die in de Bijbel de Antichrist wordt genoemd. De mens van het verderf. Dat is de mensheid van het verderf. Hebt u nou niet net als ik ook het idee dat het verderf ongelooflijk rondgaat over deze wereld en dat het steeds meer toeneemt? Wij leven nog in een vrij land, in een betrekkelijk rustig land. Babel stond voor twee aspecten. Het Babel van de eindtijd, maar dat zat er altijd al in natuurlijk. En dat heeft te maken met het dienen van de mammon, het dienen van geld, Het gaat om bezit, het gaat om rijkdom, het gaat om naar je toeschrapen. En dat is onze wereld wel bij uitstek. We leven in een geldcultuur. En alles draait daarom. Het is natuurlijk ook nog wel belangrijk, want je hebt het nou eenmaal nodig. En een beetje meer maakt het hier en daar een beetje makkelijker. Maar heel veel mensen zijn gefixeerd alleen daarop. Terwijl het eigenlijk een gebruiksvoorwerp is. Babel, geldcultuur. Want toen Babel viel, toen waren de kooplieden vooral die stonden te huilen en agewee riepen enzovoort. De andere kant van Babel is dat het ook staat voor een valse religie, een valse godsdienst. Geen religie die verzoening brengt met de Heere God. Geen religie waarin de Heere God als de enige wordt geëerd en gediend. Maar in plaats van die ene God, de afgod. De persoon die zich presenteert als zijnde God, maar het niet is. En de vruchten maken dat ook wel duidelijk. In de oudheid, bij dat eerste Babel, hadden we te maken met zekere Nimrod en met zekere Semiramis. Dat zijn namen van goden en nog een derde Nissus. Semiramis was de vrouw, Nimrod de man en Nissus was de zoon. Een valse imitatie van wat ons geopenbaard is, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar dat heeft zich doorgezet en je ziet dat ook in religies steeds weer terugkeren. Heel dikwijls die tweeluik moeder en zoon. Je ziet het ook in de Rooms-Katholieke Kerk. Want ook daar is het doorgedrongen, de Maria-devotie. Maar ook in de Protestantse Kerk zien we meer en meer invloed van die valse religie. Ik kreeg ooit op het brandpunt waar ik werkte, een brief op de redactie naar aanleiding van een artikel in het Zoeklicht dat over Maria ging. En dat niet over Maria schreef in de lijn zoals dat in de katholieke kerk wordt gelezen. En ik citeer u het slot, aan mij gericht. Als ik u was, zou ik er maar niet mee spotten. Want u zou wel eens aan de grond genageld kunnen staan bij Jezus' wederkomst, als Maria er ook bij is. Zo stonden wij pas geleden aan de grond genageld. Ik heb echt dit gekregen hoor, wat ik nu ga lezen. Stonden wij aan de grond genageld toen onze tv zonder aan te raken plotseling aansprong en wij een hemelse boodschap kregen op het beeldscherm aangeboden. Heb je? Televisie springt spontaan aan en er openbaart zich een hemelse boodschap. Nou, daar kon ik met mijn eenvoudig bijbeltje natuurlijk niet tegenop, dat begrijpt u. Eigenlijk zou je hard moeten lachen. Maar het is een symptoom, het is een uiting van onze samenleving die op drift is. Die koers is kwijtgeraakt, geestelijk volstrekt richtingloos. En vandaag de dag in onze wereld regeert het absurdisme. Satan, antichrist, het staat in dat woord wat ik hoog hou, komt met allerlei bedriegelijke verlokking en met wonderen. Het staat in de Bijbel. Bedriegelijk, wonderlijk. Waar hij, waar het mogelijk, ook de uitverkorenen mee zou verleiden. Nou, al die verschijningen, al dat zoeken naar wonderen, ik hou het erop dat het uit de boze is. Waarom hebben mensen niet gewoon genoeg aan het eenvoudige, het betrouwbare woord van God? Er was een tijd dat de woorden "er staat geschreven" voldoende waren. Tegenwoordig is dat niet meer voldoende. Het woord wordt terzijde geschoven met allerlei opmerkingen en bedenksels. En daarvoor komt in de plaats "ik vind, ik denk en vooral ik voel". In 2 Petrus 1 vers 19 schrijft de apostel: wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Dus het profetisch woord is een lamp die schijnt in de duistere plaats onze wereld, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Want ook onze harten waren duister, verduisterd door zonde en onrecht. Maar het profetisch woord brengt daar licht. Is dat licht bij u, bij jou in je hart ontstoken? En we hebben net gelezen, het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Dus het licht in uw hart is het getuigenis van Jezus. Profetisch woord. Paulus schrijft dat net nadat hij geschreven heeft over een geweldig wonder. Wat hij meemaakte met de Heer Jezus op de berg. Maar dan haalt hij niet dat wonder naar voren en zegt niet, kijk eens wat voor wonderlijks ik heb meegemaakt. Nee, hij wijst op het profetische woord. Hemelse boodschappen spontaan via de televisie. Weet ik wat voor miraculeuze dingen men ook bedenkt of misschien wel ervaart, wie zal het zeggen, om die als goddelijke boodschap te duiden. Wat voor hemels brengt de televisie nog meer via die buis onze woningen in. Er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer verstaan. En die tijd is meer dan ooit. In het voorbije hoofdstuk ging het dus om de oordelen van God over die ongoddelijke, onreine, onheilige, vervuilde wereld. De Heere God gaat deze wereld oordelen. En dat gaat heel specifiek gebeuren in die laatste periode van 7 jaar voordat de Heer Jezus terugkomt. Gaat specifiek gebeuren in die 42 maanden, de helft daarvan, we spreken van de grote verdrukking. Dan komen Gods oordelen. Ik ben er vast van overtuigd dat wij de aanloop daarvan ook nu al aan het meemaken zijn. De wereld wordt opgebouwd naar de dingen die gaan gebeuren. Een grote schare in de hemel. Die juicht. Dat is de gemeente opgenomen in het begin van de Openbaring. We hebben daarop gewezen. Openbaring 4, Johannes moest opklimmen, Openbaring 1 vers 19, die driedeling van het boek Openbaring. Dus de gemeente, de gelovigen, wij zijn opgenomen in de hemel en die grote schare die juicht. Omdat de heerlijkheid en de eer gekomen is, omdat de Heere God het koningschap heeft aanvaard. En omdat de bruiloft van zijn zoon, het lam, is gekomen. De boze ten onder, de boze verslagen. De wereld die de kwade volgde, geoordeeld. Heil, macht, eer en glorie aan onze God en aan zijn Zoon Jezus Christus. We moeten die draad oppakken en voor ogen houden. De camera draait nu als het weren waren weer van de aarde af. Openbaring 17, 18 en alles vanaf Openbaring 6, dat gaat over de aarde. Maar de camera draait nu als weer naar de hemel en laat ons zien wat daar gebeurt. En daar zien we dus die juichende gemeente, die juichende geheiligden, de gelovigen. Het staat in 1 Korinthe 3 vanaf vers 10, wat daar gebeurt. Daar staat namelijk dat de gemeente die opgenomen wordt, wij dus, voor de rechterstoel van Christus geplaatst zullen worden. Hebt u hem? Gemeente opgenomen, maar we worden voor de rechterstoel van Christus geplaatst. Daar voor die stoel van Christus, daar zal duidelijk worden wat de kwaliteit van uw, van mijn, van ons geloofsleven was. Dan gaat het niet om of we behouden zijn, want dat zijn, want dan zou je daar niet staan. Als je voor die rechterstoel van Christus staat, dan ben je behouden. Maar hoe heb je als behouden mens op aarde geleefd? Nou, er zijn een paar kwaliteiten. Hout, hooi, stro, dat wordt verbrand door het vuur. Dus als wij een paar stroopbalen meenemen de hemel in, om het zo maar even te zeggen, en als dat het is, dan verbrandt het, blijft er niets van over. Wat zit er in uw pakketje? Goud, zilver, edelgesteente. Daar gaat ook het vuur in. En dat zal gelouterd worden, zal nog meer puur gemaakt worden. En dat zijn beelden voor de kwaliteit van ons geloofswerk, van ons leven als een gelovige. Hoedanig ieders werk is, zal het vuur uitmaken, doch hij zelf zal behouden worden, maar als door vuur heen, dus bij die opname in de hemel, voor de rechterstoel van Christus, de beoordeling. Realiseren we ons de ernst van die boodschap? Wat is de kwaliteit van ons geloofswerk? Dat is nou de kwaliteit van ons geloofswerk. We gaan zondag naar de kerk. Een enkele keer niet, maar door elkaar genomen wel. De Bijbelstudie, meer niet dan wel. Koffie drinken na de dienst, daar zijn we goed in. Maar is dat nou een geloofswerk? Een beetje ironie mag toch wel, hè? We zullen beoordeeld worden hoe onze levenswandel als kind van God hier op aarde zal zijn. En ik hoorde niet van u en ik hoorde zelfs niet van mezelf. De Heere God is het die ons beoordelen zal. Maar we moeten ons realiseren en proberen zijn weg te gaan. En wat lezen we nu in Openbaring 19 vers 8? Die camera staat nog steeds omhoog. En we zien daar nu wat anders. Niet die beoordeling, die heeft al plaatsgevonden. Maar we lezen nu in Openbaring 19 vers 8. De bruid heeft zich met smetteloos en fijn linnen bekleed. Dat is altijd bijzonder. Hè? Ik heb heel wat trouwerijen gedaan en dan wordt altijd gevraagd, hoe zag de bruid eruit? Ja, de mannen komen er dan wel bekijkt af. Maar hoe zag de bruid eruit? Want dat spreekt aan. Nou, hoe ziet de bruid eruit? Fijn linnen, rechtvaardige daden van de heiligen. Hoe hebben wij als gelovigen geleefd? Het is beoordeeld, stro is verbrand, goud is gelouterd. Dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. We krijgen straks dus bijpassend kostuum. Sommigen misschien een CNA'tje, een confectiepak, anderen misschien een maatkostuum. Dat zal voor die troon van de Heer Jezus wel openbaar worden. Smetteloos en blinkend fijn linnen, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardigheden van de heiligen. Ik ga wat lastiger onderwerp aansnijden, wat moeilijker. En dat roept altijd discussie op. Nou gaat het niet om de discussie en het gaat ook niet om gelijk hebben. Het gaat erom dat wij Gods woord laten spreken. En sommigen hebben niet dezelfde inzichten over deze dingen. Maar ik ga het met u hebben op de manier zoals ik denk dat het vanuit Gods woord ons is onthuld. Het gaat namelijk om de bruid van het Lam, de bruid van Jezus Christus. De bruid die zich bekleed heeft met die rechtvaardige daden, want wij zijn de geheiligden. De bruiloft van het Lam, zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Maar wie is die bruid? Ik kan een polariserend prikje houden. Sommigen zeggen Israël en anderen zeggen de gemeente. Nou, we hebben wel eens een televisiequiz, dan heb je zo'n kastje, dan mag je op die knoppen drukken. De groene drukt voor Israël, de gele drukt voor de gemeente en de zwarte drukt op een knop, ik weet het niet. Dus vul maar in voor Israël of voor de gemeente, of u zegt, ja, ik weet het niet. Misschien aan het einde van de dienst dat u eens moet heroverwegen of u nog op hetzelfde knopje drukt. Dat weet ik niet. Maar onthoud maar eens wat u gedrukt hebt. Het mogelijk duidelijk zijn, dat gaat niet om de discussie, maar het gaat mij om wat de Bijbel leert. Argumenten voor Israël als de bruid. Vinden we in Hosea 2 vers 18 tot 20. Dat is een sterk argument. De Heere God laat door de dingen zien, Hosea, die moet een overspelige vrouw trouwen, stuurt haar weg. Nou ja, daar moet u maar eens allemaal rustig gaan lezen. En nou, dat laat zien dat de Heere God bedrogen is door zijn volk. De overspelige Gomer, met wie Hosea moest trouwen. De Heere God is bedrogen door zijn volk Israël. En het woord Loami, Lohigama, niet mijn volk en geen ontferming. Maar dan later lees je in Hosea dat God zich over het volk wel weer ontfermt en het volk wel rechtvaardigt. Nou, aan de hand van dit gedeelte wordt vaak gesteld dat de gemeente de bruid is van de Heere God. Ik denk dat het daar om iets anders gaat. Het gaat daar niet om te laten zien wie de bruid is, maar het gaat daarom, en het wordt door het voorbeeld gedemonstreerd, dat het volk Israël van God is afgevallen. Het gaat om de ongehoorzaamheid. Die wordt daar onthuld aan de hand van een beeld. En ook de Heer Jezus heeft zich aan het kruis niet gegeven voor de natie, het volk Israël. Maar hij heeft zich gegeven voor allen die uit de volkeren verzameld zijn, die zijn lichaam vormen. Een ander argument voor Israël, Jeremia 2 vers 2 spreekt over Israëls bruidstijd. Op een bruidstijd volgt een huwelijk, dat lijkt duidelijk. Maar we lezen in directe samenhang ook van mijn volk, we lezen van edele druif en we lezen ook van mijn kinderen. Nou, wat is nou het volk? Is dat nou de bruid? Zijn dat nou de kinderen? Is dat een edele druif? Het gaat daar om beeldspraak. Er wordt aan de hand van een beeldspraak iets geleerd aangaande de komende geschiedenis, de ontwikkeling van Israël. Dat is een mooie ontwikkeling, laat dat buiten kijf zijn. En in Jesaja 54, vers 5, spreekt God van zichzelf als de man van Israël. Nou ja, dat is het einde van alle tegenspraak natuurlijk. God, de man van Israël. Goed lezen. Want vlak daarvoor wordt Israël de weduwe genoemd. Nou, als God de man van Israël is en Israël is de weduwe, vult u maar in. Dan gaat het weer om beeldspraak waarin dingen, ik kan al die teksten wel in een preek gaan behandelen, maar ik reik het hier maar even aan. Ik weet wel dat sommigen stellen dat toen Jezus stierf en hij nu opgestaan is uit de dood, wij wel weer mag trouwen met Israël. Maar dat is naar mijn beleving nogal een constructie. In Jesaja 62 vers 4 wordt van het land gezegd dat ze de gehuwde is. Dus de Heer God is gehuwd met het land. Nou, het land is niet het volk. Nou, ook dat is natuurlijk weer beeldspraak, want je trouwt niet met een stuk land. En het volk woonde in het land, God verdreef het uit het land, bracht een beetje weer terug in het land, bracht ze weer uit het land en ze zullen uiteindelijk in het land komen. Maar het land is niet identiek met het volk. Overigens wordt de Bijbel, worden veel andere dingen ook genoemd Israël. Israël wordt, ik noem het al, vergeleken met een olijfboom, met een knecht, met een zoon, met een huis, met een kind, met een jonkvrouw. Israël wordt zelfs vergeleken met een jonge koe. Je moet de beeldspraak pakken. Of neemt u dat allemaal letterlijk? Of dat allemaal niet letterlijk, alleen dat ene. Maar goed, argumenten voor de gemeente als bruid. Kijken we eerst eens naar Johannes de Doper. In Johannes 3 vers 39 schaart Johannes, dat is een Israëliet, een Jood, zich onder de vrienden van de bruidegom. Dat is een vriend van de bruidegom. Als je een vriend bent van de bruidegom, ben je niet de bruid, dat mag duidelijk zijn. Johannes, Jood van het oude verbond, hoort niet bij de bruid, maar hij verblijdt zich over de bruidegom. En Jezus zelf zegt in Lucas 7 vers 28 dat er geen groter profeet is dan Johannes, maar in het koninkrijk van God, de gemeente, is hij de kleinste, daar heeft hij dus een heel andere plek. Er is nogal een verschil tussen gemeenten. In 2 Korinthe maakt Paulus ons iets duidelijk. Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Dus Paulus die vertelt daar dat de gemeente als een reine maagd voor Christus gesteld zal worden. Vandaar dat smetteloos witte. Reine maagd, dat is iets anders dan die overspelige hoer. Het zijn woorden die in Israël voor Israël regelmatig gebruikt worden in de Bijbel. Een maagd of een hoer. Wat man en vrouw voor elkaar zijn, dat zijn Christus en de gemeente voor elkaar. In Efeze 5, 31, 32 staat het heel helder. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. En dan komt het, dit geheimenis is groot. Dus in het huwelijk van man en vrouw die tot één vlees zullen zijn, daar zit een geheim. En dat is groot. En dan komt de onthulling. Doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Ik kan hier geen beeldspraak bij bedenken. Dit zijn dingen die uw, mijn, onze toekomst raken. En dan zitten wij in dat enorme grote geheimenis waar het huwelijk man-vrouw een voorbeeld van is. Een Jood kan zonder problemen christen worden. Feitelijk bestond de eerste gemeente uit louter bekeerde Joden. Iedere Jood wordt door geloof in Christus een christen. Heidenen worden door geloof in Christus geen Joden, maar christenen. In Christus is er geen verschil meer, die scheidsmuur is weggenomen. Zij die tot geloof komen, uit welk volk dan ook, ook uit Israël, zij vormen die nieuwe gemeenschap, de gemeente. De relatie van Christus ten opzichte van de Joden is ook duidelijk. Wanneer Pilatus aan Jezus vraagt of hij de koning der Joden is, bevestigt Jezus dat. Ik ben de koning van de Joden. En boven het kruis hing ook dat bord, koning der Joden. Stond niet de bruidegom, maar de koning. Christenen maken vaak de fout door te zeggen dat Jezus de koning van de kerk is. Misschien zegt u dat wel zomaar ineens. Want dat is honderden jaren traditie. En in sommige liederen staat dat ook. Maar ik daag u uit mij de tekst te geven waar staat dat Jezus Christus de koning van de kerk is. Vindt u nergens. Hij is koning, zal straks koning zijn over Israël. Maar Jezus is de bruidegom, is het lam. De bruidegom van de bruidsgemeente. Dat woord vindt u ook niet in de Bijbel. Dat geef ik direct toe. Maar hij is hoofd van het lichaam. Jezus, bruidegom van de gemeente, koning van Israël. Laten we eens even een voorbeeld nemen. We kijken allemaal even naar Willem-Alexander. Willem-Alexander is de bruidegom van... is niet zo moeilijk, toch? Maxima. Maxima. Hij is de koning van Nederland. Dat is een verschil. Maxima die leeft met hem in dat paleis wat net gerenoveerd is voor een hoop geld van uw belastinggeld. Maar dat is zijn relatie met Maxima. Hij is de koning van Nederland. De gemeente zal worden opgenomen in het huis met de vele woningen. Wij zullen wonen met onze Heer samen en hij zal de koning zijn van Israël. Tegenover die valse kerk die geoordeeld is, die overspelige kerk, zien we hier dus de ware kerk. Die ware kerk als bruid van Christus, met wit en smetteloos fijn linnen gekleed. Dat is zo onwaarschijnlijk, dat kun je niet voorstellen. Dat de gemeente, wij, met de Heer in het huwelijk zullen treden. In het Oude Oosten gebeurde dat door de bruid in het huis van de vader van de bruidegom binnen te leiden. In het huis van de vader. Vader, hier is ze. Dit is mijn bruid, mijn vrouw. Met haar wil ik en zal ik mijn leven delen. Alles van mij, alles van u, alles van mij, is voor haar. Tegen die achtergrond ook de belofte van Jezus zo betekenisvol en rijk. Maar die spreekt van dat vaderhuis. Hij zal ons opnemen en bij vader thuisbrengen. En dat is hier in Openbaring 19. En dan is die toetsing voor die rechterstoel van Christus geweest. Dat is de eerste fase. En dan gaan we op naar het feest. Het vaderhuis is klaar. De bruid is verrukt. Kunt u zich dat een beetje voorstellen? We noemen Christus Heer. Dat lijkt afstand te scheppen. Maar Sarah noemde haar man Abraham haar heer. En toch was hij de bruid, de vrouw. Toch was daar die intieme vertrouwelijke band. Dat bijzondere partnerschap. Daarom is het huwelijk van de Heer de God ook zo'n heilige zaak. Ze is een afspiegeling van dat hemelse. Van zijn zoon en de gemeente. En God neemt het hoog op. Wanneer mensen die heiligheid verzaken. Zijn vrouw heeft zich met blinkend en smitteloos fijn linnen gekleed, die rechtvaardige daden van de heiligen. De vrouw heeft zich gereed gemaakt. Ja, wat houdt dat in? Wat moeten wij doen als gemeente? Valt ook wel weer mee, want in vers 8 staat, haar is gegeven. We hebben de genade ontvangen door genade, maar zelfs die bruidsjurk is genade. Haar is gegeven zich te kleden. In Efeze 5 vers 26 lezen we ook hoe Christus de gemeente geheiligd en gereinigd heeft, voor zich gesteld heeft. En dat loopt dan uit op dat geheimenis, het beeld van Adam en Eva. Er zijn ook kaarten gestuurd voor het feest. Misschien wist u dat niet, maar er zijn ook genodigden. Dat staat ook in Gods woord, vers 9. Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. Nou, zo is dat meestal het geval. De man en de vrouw die gaan trouwen, maar die nodigen wel anderen daarbij uit. Er zijn ook genodigden. Ja, wie zijn dat? Ik denk dat wij moeten denken aan de oud-testamentische gelovigen. Zeg maar Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Aaron, Samuel. Nou ja, u kent ze wel, die heiligen. Die komen ook voorbij in Hebreeën 11. Die galerij van geloofshelden. Ook Johannes is daarbij, de vriend van de bruidegom. Die staat, mag ik zo zeggen, ook met een pakje in de hand om de bruid te feliciteren. En de bruidegom. En dan staat er in Hebreeën 11 als slot, ook deze allen, dus al die oud-testamentische gelovigen, al deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. En er komt een opmerkelijk zinnetje, daar God iets beters met ons voor had. Moet je maar eens nagaan, het laatste vers van Hebreeën 11. Al die geloofshelden hebben het niet verkregen, want God had iets beters met ons voor. En dan uiteindelijk komen zij ook tot zaligheid, de genodigden. Die oud-testamentische gelovigen komen dus ook wel tot hun volmaaktheid, maar zijn niet de bruid, de genodigden. Door de genade van Jezus Christus bezitten wij iets dat dus beter is. En dan schrijft Paulus, wij de gemeente zijn van voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. Israël is van later datum, maar de gemeente van voor de grondlegging uitverkoren. En wie is er nog meer van voor de grondlegging uitverkoren? Dat is het Lam van God. Beide, en lam en gemeente, van voor de grondlegging. Dus de Heere God die is aan het project wereld begonnen, met het oog op Christus en de gemeente. Dat was al voor de grondlegging in zijn gedachten. En we zijn met het kostbare bloed van Jezus vrijgekocht als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Gekend voor de grondlegging der wereld. Dan noem ik nog één ding. Terug naar het geheimenis. Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Maar hoe kan dat nou? De gemeente is toch het lichaam van Christus? En Christus is toch het hoofd? Hoe kan nou dat lichaam, hij het hoofd, huwen met de gemeente die zijn lichaam is? Dat is het geheim. En dat geheim moet je gaan zien. En Paulus wijst dan ook helemaal terug naar de schepping. De schepping van Adam. Van Adam. En Adam, al die beesten kwamen paarsgewijs bij hem langs. 2 aan 2. En Adam werd verdrietig, want hij had voor zichzelf geen hulp. Hij was alleen. En dan brengt God hem in een diepe slaap. Narcose, mag u zeggen. En uit zijn lichaam wordt zijn tegenover geschapen. Zijn partner, zijn vrouw. Wauw. Vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente. Mijn, het is van mij. Het komt uit mij voort. Maar het is mijn lichaam, mijn vlees, mijn gebeente. En zo zijn ook wij gekocht. En wij zingen het bloed uit zijn zij, spreekt van zonde mij vrij. We zijn gekocht. De Heer Jezus heeft in zijn lichaam een offer gebracht, zodat wij uit zijn lichaam gevormd mogen worden. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. En uit deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Ik vind het een enorme zaak. Ja, u mag nog even dat kastje op uw schoot nemen. Ik weet niet welk knopje u indrukt, is geheel aan u. Maar zoals ik het hier zie en heb mogen delen, ik vind het een schitterende boodschap. Wat een toekomst, wat een genade. En de Heer brengt ons thuis, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. Om voor altijd met hem te zijn. Amen.